Geliefde gemeente, wij wilden deze avond letten op zondag 7, vraag en antwoord 20. Zondag 7 uit de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 20. Daar vraagt de onderwijzer, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En het antwoord luidt, nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid en al zijn weldaden aannemen. Tot zover. Schrijf mij hierboven, zalig die in hem geloven. Ik meen een dichtregel van Da Costa. Zalig die in hem geloven, o bestraal ons hart van boven. Dat is wel een belangrijke vraag die hier aan de orde komt, geliefde gemeente. Want u zult het met me eens zijn. En dan hoeven we nog niet eens dit zo allemaal voor ons neus te hebben, dat er wel onderscheid te zien is hier op deze aarde als mensen getroond leven en sterven mogen, of dat de mens geen ander deel heeft dan dit leven. En dat in zijn waarneming dit leven ook alles is. En in het hart zegt, er is geen God. Wel een groot verschil. Ik moest onwillekeurig denken onder het zingen van Psalm 119 aan mijn nu zalige grootvader, die niet zo lang voor zijn dood de kinderen bij hem liet komen. En toen de kinderen aansprak en begon, gij hebt veel goed bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. En toen vertelde hij hoe God hem door alles heen geholpen had en uitgeholpen had. Hoe die trouwe God altijd zijn woord had vervuld. Wat een genade. Wat een ontferming. Wat een tegenstelling met die mens. Die geen deel dan in dit leven heeft te wachten. Vandaar dat hij ook zegt, kom toen iemand bij hem kwam. Ook een dienaar van het woord. Nou zal het erop aankomen, broeder, dat hij zei, ja, voor jou, maar voor mij niet. Voor mij is het erop aangekomen, maar voor jou nog niet, want je zit nog tot zover in het verbroken verbond der werken. En dan komt het erop aan. Dan komt het op ons aan. Of wij 1 kwadrantpenning kunnen betalen aan onze schuld voor God. Wat is het waar? Zalig. Al zouden ze zich misschien bij ogenblikken rampzalig voelen. Zalig die in hem geloven. Nou gaat zondag 7 over het geloof spreken in die 20e vraag en het antwoord is het al aan de orde, maar vooral in het vervolg, daar wordt over het geloof gesproken. Wat is dat nou eigenlijk geloof? En wat is de inhoud van het geloof? Waar richt zich dat geloof op? Maar voor het zover is, stelt de Heidelberger de vraag of alle mensen zalig worden, zoals zij door Adam zijn verdoemd geworden. Welke betekenis zou die vraag kunnen hebben? Toen men de Heer Jezus vroeg, zijn er ook velen die zalig worden? Toen zei de Heer Jezus, strijd gij om in te gaan. De Heer Jezus heeft ook gezegd dat de poort eng is en de weg nauw die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. En dat niet een ieder die tot hem zegt, Heere, Heere, in het koninkrijk zal ingaan, maar die daar doet de wil des Vaders die in de hemelen is. Maar je zou zeggen, als je aan die woorden die ik nu noemde denkt, dan is het net alsof de Heere zeggen wil, ja man, of er nou veel of weinig zijn, weinigen zijn er die dezelfde vinden, maar dat is niet jouw probleem. Dat behoort niet jouw vraag te zijn. Jouw vraag behoort te zijn, mijn ziel, doorziet gij uw lof? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is persoonlijk. Het is alsof de Heere zeggen wil, ik kan nou wel van alles tegen je zeggen, man. Maar wat moet je met die wetenschap doen? Of er veel of weinig zijn? Als je daar nou aan denkt, dan zou je zeggen, ja, maar waarom vraagt de catechismus dat dan? Of alle mensen nou weer zalig zullen worden door Christus? Zoals zij door Adam allemaal verdoemd, onder de vloek zijn, aan de dood en aan het oordeel onderworpen. Het zal er toch meer om gaan of wij persoonlijk er deel aan mogen hebben. Ja, in bepaalde opzichten als je zo redeneert, dan heb je gelijk. Want er worden natuurlijk ontzettend veel onvruchtbare gesprekken, verstandelijke gesprekken gehouden, of er veel of weinig mensen zalig zullen worden. En of alle mensen of een deel van de mensen zalig zal worden. En een heleboel zijn er al zo verlicht, een heleboel mensen, oh, die zeggen al zonder enige gedachte, gedachteloos, dat het uiteindelijk met iedereen wel goed terecht zal komen. Net als die pastoor die onlangs afscheid nam in Hilversum, die zei tegen de journalist met een knipoogje, nou ja, de hel. Dat kon hij dan wel zeggen, daar hoeft hij niet bang voor te wezen. Wat is een mens? Als de Heer naar hem wijst, dan ligt hij al in de hel. En dan brult hij het uit van angst, van ontzetting, van benauwdheid. Dan gilt hij, ik wil niet dood en ik ben bang en help me. En die staat hier te declameren alsof die God zelf is. Voor de hel is hij niet bang te wezen hoor, want dat tijdperk zijn we voorbij. Wat is een mens toch dwaas, die dan in naam het woord van God nog wel wil accepteren, maar het in feite zo ver achter zich heeft, dat hij een deel van dat woord van God, dat laat hij gewoon voor wat het is. Dat legt hij naast zich neer. Wat hem aanstaat, dat haalt hij eruit. God is liefde, zegt hij. Ja, dat is mooi hoor, God is liefde. Maar als de Heer Jezus zegt, deze zullen gaan in de eeuwige pijn, waar wening is en knersing der tanden. Dan haalt de mens de schouders op. Nou, je hoeft helemaal geen profeet te zijn hoor, om te weten. De werkelijkheid van de hel, als je mensen hier in de hel ziet, soms gebeurt het. Het is zoiets vreselijks.
En je merkt dat de mens het moet verliezen. En hij kan het niet verliezen. En hij wil het niet verliezen.
Hoeveel hebben in hun laatste ogenblikken het nog uitgeroepen en geschreeuwd. Toen het was alsof ze al door de sluier van de dood heen keken naar die ontzettende Godverlating die hun deel was en werd. Ja.
Worden alle mensen wederom door Christus zalig gelijk ze door Adam zijn verdoemd worden? Ik zei, er wordt natuurlijk veel op een onvruchtbare manier over gesproken. Zodra je dit trekt op het vlak van het verstandelijk redeneren, dan zitten de mensen met rode hoofden en koude harten, zitten ze te twisten met elkaar over verkiezingen, over verwerping en over al dan niet zalig worden. Nou, je voelt wel aan, als er op die manier over die vraag gesproken wordt, dan kunnen we er maar beter niet over spreken. Dan is het spreken op die manier al zonde. Want, als je er nou zo'n ogenblik bij stil mag staan, dan is het toch geen vraag om daar nou eens over te debatteren. Buiten het woord, buiten de geest. Want dat is toch een ontzettend gewichtige en ingrijpende vraag. Want wij zitten toch zeker ook niet te wachten om te horen dat er maar een paar zijn. Daar zitten we toch niet op te wachten. En het is toch allerminst nou direct een teken van de liefde van Christus als een mens op een afstandje handen wrijvend zit te bedenken of zit te verkondigen, één uit de stad en één uit de geslacht zal zalig worden. Dat getuigt toch ook niet direct van Gods kennis en van zelfkennis. Nee, je zou zeggen, als een mens met een huivering deze vraag stelt. Ja, dan kom je in de buurt. Vanwege het ontzettend zware gewicht dat daar in ligt. Alle mensen zijn door de schuld van één schuldig geworden. Maar al die mensen zijn op het spoor van die misdadiger Adam voortgegaan. Je zou zeggen, het is niet bij ene val gebleven. Die gevallen mensen, die zijn allemaal weer en weer en weer gevallen. Een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand gekregen. Maar de wortel van dat alles, dat hebben wij gehoord uit de catechismus, daar zijn wij bepaald bij de geschiedenis van Adam en zijn vrouw. Dat zij ongehoorzaam zijn geweest en het beeld van God hebben veracht. En dat daardoor de zonde, het kwaad, de boosheid, de dood tot alle mensen is doorgegaan in welke alle gezondigd hebben. Ook al waren wij er dan lijfelijk niet bij toen, zoveel eeuwen geleden, maar we hebben allen daarin gezondigd, in die dood, in die val. En wij zondigen altijd weer. Dat kwam, hebben we toen gezegd, gehoord, omdat Adam was als hoofd door God in het paradijs gesteld. God ziet Adam niet als los individu, maar als hoofd van de mensheid. En wij zijn als het ware de takken en de bladeren van die bomen, de vruchten van die boom, van die stam, van die wortel. Zo heeft het God behaagd om de mens te stellen in de Hof van Eden. Als dat niet zo was geweest, zou je zeggen, dan zou ieder mens de kans hebben gekregen om gehoorzaam te zijn en gehoorzaam te blijven. Maar nu stelde God die mensheid als het ware in die ene persoon. Daar was alles in aanwezig als het ware. Viel hij, dan viel hij helemaal. Met zijn nakomelingen. Hij viel eruit met hebben en houden. Met zijn hele familie. Viel hij in het donker. Buiten het beeld van God. En vanzelfsprekend, alles wat daar in het donker buiten God gebeurt, dat is ook donker en verkeerd. Want wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. De appel valt niet ver van de boom. Wat de mens zaait, zal hij ook daarin maaien. En Adam gewon kinderen naar zijn eigen beeld en naar zijn eigen gelijkenis. Je kunt dus merken dat de Heere met Adam handelde en wandelde als met het hoofd van de mensheid. Toen Adam viel, vielen wij allemaal. Maar, nou wordt er in de Bijbel, in de Romeinenbrief, Romeinen 5 bijvoorbeeld, wordt een lijn getrokken van de eerste Adam naar de tweede Adam. En de tweede Adam is dan Christus. En er wordt gesteld dat zoals ze nu in die eerste Adam zijn vervloekt en veroordeeld en in de dood terecht te komen, dat allen, dat zo ook velen door de gehoorzaamheid van dat tweede hoofd, die tweede Adam, die levendmakende geest, dat velen tot gerechtigheid, tot leven zullen komen. En aangezien wij nu in de catechismus gehoord hebben van die gemeenschap die er is met Adam, die verwantschap, zo wordt hier nu ook gevraagd, nou is Christus gekomen. We hebben die naam gehoord. We hebben de bron gehoord waaruit het ons tegemoet komt. Het heilige evangelie. Is het dan zo? Dat zou nou alle mensen vanwege dat hoofd Adam in de dood terecht zijn gekomen. Dat nu ook alle mensen door dat nieuwe hoofd, dat tweede hoofd, Jezus Christus, dat nu alle mensen gelukkig, zalig zullen worden. Dat zou toch kunnen? Dat is toch niet zo dom opgemerkt van de vragen stellen. Vooral omdat het gaat dus over die verhoudingen. In welke verhouding staan wij tot Adam? En in welke verhouding staat Christus tot ons? En ja, dat heeft God niet behaagd. Maar dat wil niet zeggen dat God het niet had kunnen doen als het zijn welbehagen was geweest. Een van onze oudvaders schrijft dat het bloed van Christus genoegzaam zou zijn om 1000 werelden te behouden. Dat is ook zo. Het bloed van de Heer Jezus Christus heeft zo'n oneindige kracht en waardij. Dat je moet echt niet denken dat de kracht van dat offer zo beperkt is. Wat dan? Want nou zegt het antwoord, neem zij. Dat zeggen ze toch niet zomaar. Dat zeggen ze toch ook niet uit leedvermaak. Met de ondergang van anderen. Dat zeggen ze toch ook niet omdat ze dat zelf al wel gedacht zouden hebben. Dat niet alle mensen zalig zullen worden. Dat nee zij, dat moet dus een grond hebben. In de schrift. Moet in de Bijbel staan. En dat is ook zo. Het staat in de Bijbel. Nou wil ik me niet te gauw wagen op het vlak van mens om te zeggen, die verloren, die behouden, die uitverkoren, die verworpen. Waarom? Omdat wij vaak in de war zijn. En omdat als onze maatstaven zouden gelden, dan moet je maar zo rekenen, dan ben we er zelf helemaal niet bij. Als God ons naar onze maatstaven beoordeelt, dan zijn wij er niet bij. Ik wil niet die kant op wat voor velen altijd zo duidelijk geweest is, dat is voor mij niet altijd duidelijk. Dan hoor ik over mensen in het Oude Testament die verworpen, die verworpen, die verworpen, dan denk ik, nou, weet ik nog niet. Dat weet ik niet. Staat er niet bij. Staat niet bij dat die mens voor eeuwig verdoemd is geworden. Ja. Ja, je kunt je zeggen, ja, maar dat, ja, dat kun je toch merken. Nou ja, dat laat ik aan u over. De Heere stelde een teken aan Kain dat hij niet gedood mocht worden toen hij zei, ieder die me vindt zal me doden. En wat God ermee gedaan heeft en wat er verder gebeurd is, laten wij aan God de Heere over. Want wij vergeten zo gauw, wat ik van de week ergens aanhaalde, dat Abel de andere dag hetzelfde had kunnen doen. Dat was ook een kind van Adam. Dat was ook een Adamskind. Die was niet beter. Die had ook geen kruimeltje geloof van zichzelf. En daarom ben ik in mijn leven daar gewoon een beetje bang voor geworden, voor dat redeneren van de mens. En ik heb nog meer gezegd, maar ik ril er nog bij als ik het hoor. Ik hoorde die Bouten uitspraak, of Bouten was in die kringen heel gewoon hoor. Tegenwoordig willen ze Kain er ook al in zetten. In de hemel. Het was dan een kwestie van degelijkheid natuurlijk. Dat doen wij niet aan mee. Maar ik dacht bij mij, het is toch te hopen dat je nog een keer Kain wordt voordat je je ogen dicht doet op aarde. Al ben je een dominee. Hij toch nog een keer geloofd dat je Kain bent. Dan zou er nog hoop zijn dat je zalig wordt. Want zolang jij Abel blijft, dan kom je niet in de hemel. Kun je niet zalig worden. Maar je zal toch een keer erkennen. Dat jij die lieve broer, ja dat was nog een andere broeder dan Abel. Die oudste broeder met je zonde de dood ingejaagd hebt. Nou ingejaagd, hij heeft het zelf gewild. Maar het waren mijn zonden, mijn Kain-zonden tegenover de Heer Jezus Christus. Dus kijk, als die zaken duidelijk worden, dan krijg je toch een iets andere koers in je leven hoor. Dan hoef je niet zo hoog te praten van, ja, maar tegenwoordig dit, tegenwoordig dat. Toch, ik noem daarom zomaar geen namen, maar ik noem de waarheid, probeer ik te noemen. Nee, zij. Waar staat het dan in de Bijbel? Nou ja, dat staat overal. Je hebt het horen voorlezen, uit Johannes 6, daar staat het. Daar staat het ingeschreven. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Er staat bij dat er van ons niks bij is. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Er staat in de Bijbel, en daar geloofden zovelen als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Er staat in de Bijbel, ik bid niet voor de wereld, maar voor diegenen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Er staat al waren het getal van de kinderen Israël als het zand dat aan de oever der zee is. Het overblijfsel zal behouden worden. Overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. Daar staat nog veel meer. Gij kunt niet in mij geloven, omdat gij van mijn schapen niet zijt. Mijn schapen horen mijn stem en ze kennen mij en ze volgen mij. Maar gij zijt niet van mijn schapen. Daarom gelooft gij niet. Och, als je alles nagaat. Het Oude en het Nieuwe Testament. Dan kom je het zowat in iedere bladzijde tegen. Kom je in iedere bladzijde tegen. Dat er zijn die zalig worden en die niet zalig worden. En dat de Heere God dankt dat hij die gegevenen die hij van de Vader gekregen heeft, dat hij die bewaart. En dat hij de Vader dankt dat alles van dat koninkrijk, dat is voor de wijzen en verstandigen verborgen, maar aan de kinderkunst openbaart. Telkens kom je tegen die uitverkiezing. Vandaar dat het geen menselijke conclusie is als dat antwoord begint met spontaan, zo zonder meer te stellen, nee, zij. Nee. Dat vinden we niet in de openbaring van het woord van God terug, dat alle mensen zalig worden. Ja, maar dat is toch wel een ontzettend iets. Dat is het ook. Ja, maar stel je voor dat, ja, stel je voor dat je nou samen bent en je houdt veel van elkaar, man en de vrouw, en de een die wordt zalig en de ander niet. Dat is toch niet om in te denken. En dat er straks in de dag van het oordeel vaders en moeders aan de ene kant zullen staan en misschien kinderen aan de andere kant. Het is toch niet om in te denken. En dat we nou zo allemaal samen in de kerk zitten en dat misschien de een aan de rechterhand en de andere aan de linkerhand van de Heere Jezus zal staan. Die geoordeeld zal worden. Toch niet om in te denken. Ja, het is ook niet om in te denken. Dat geef ik direct toe. En daarom moet je eens goed letten op waar het nou eigenlijk om gaat. Natuurlijk gaat het de Heidelberger in deze vraag. Of nou alle mensen zalig zullen worden door Christus, zoals ze door Adam verdoemd zijn geworden. Natuurlijk gaat het de Heidelberger daarin ook om het schriftuurlijk gegeven. Dat al wat de Vader aan Christus gegeven heeft, dat zal zalig worden. Maar, en dat bewijst het vervolg van het antwoord. Het gaat hem toch ook om een uitgangspunt. punt te vinden in het werk van God hier op aarde, in de kerk. Weet je? Oh, ik zou dat als een kostbaar kleinood willen inprenten, mijzelf en u. Dat het in ieder geval mogen verstaan, hoop ik. Kijk, je zou op deze vraag, zou je een heel godsdienstig vertoog kunnen houden, op zichzelf maar, dat de Heere van alle eeuwigheid een volk heeft uitverkoren. Dat is waar. Dat is volkomen waar. Als dat niet zo was, wie zou er dan nog over zaligheid of zalig worden kunnen spreken? Niemand. Maar, nou merk je zoveel als het hier over gaat, dat men als het ware het uitgangspunt ten eenenmale verschuift naar de eeuwigheid. Nou, en de eeuwigheid, dat is al zo lang geleden. En de eeuwigheid, daar ligt alles zo vast en zo zeker. En de eeuwigheid, daar kunnen we geen spel tussen krijgen. En als een mens, zo wordt het dan profaan in de wereld gezegd, als een mens voor een dubbeltje in de wieg gelegen is, dan krijgt hij geen kwartje, enzovoort, enzovoort. Voel je wat ik bedoel? Ik bedoel dit, dat een mens met een rechtzinnige stelling, met woorden uit de Bijbel, zichzelf handhaaft. En dat hij op zijn dooie, letterlijk zijn dooie gemak in de kerk zit. Alle mensen worden niet zalig. Een lotje uit de loterij, als je dat treft. Als het je treft. Je kan doen wat je wil, maar... Maar dat is de leer van onze vaderen in die zin niet geweest. Lees nog eens op uw gemak het naschrift achter de 5 artikelen tegen de remonstranten. Waarin die valse beschuldigingen verworpen worden die men de kerk in de schoenen schoof. Lees dat nog eens. Kijk, als wij in de innerlijke blijdschap tegenover onze tijdelijkheid, tegenover onze vergankelijkheid, blij mogen zijn en getroost worden, dat er is een eeuwige verkiezende liefde bij God. En dat de Heer niet wordt veranderd. En dat er in hem geen schaduw van omkeer is. Dan is dat een levende troost. Maar als dit stuk moet gaan dienen tot een kerkstrijd. Met hete hoofden en koude harten. En men elkaar te vuur en te zwaar te nazit. Want de een is te ruim en de ander is te krap en noem maar op. En dan met allerlei teksten en oude schrijvers en proefschriften en noem maar op. Tevoorschijn komt en zegt ja. Maar wat heb je daar nou aan? Wij kunnen ons niet uittrekken uit ons mens zijn. Maar als we nou eens even op een afstandje dat zouden kunnen zien. Dat daar een stelletje van die, want dat zijn we toch, wij derven de heerlijkheid Gods, het verstand laat na, de ware grond van weldoen op te merken. Die zitten daar te twisten en over de verkiezing en over dit en over dat en zus en zo. Kijk je goed aan, dat is verkeerd. Dat is verkeerd. En ik zeg dit niet om een of andere kerk of zo. Ik heb dat in de praktijk van mijn eigen leven ondervonden. Urenlange twistgesprekken. Dat je als verdediger optrad, hè, in je waarneming. Van die waarheid. van Gods eeuwige verkiezing enzovoort. En dat je op grond van dat woord probeerde aan te tonen, dat is zo en dat is waar. En ik zou best gelijk gehad hebben, tenminste God zou wel gelijk gehad hebben. Maar ik heb toch op een gegeven ogenblik, heb ik daar iets anders in gezien. Het was ergens alsof je de vraag stelde, ja jongen, wat ben je nou mee bezig? Wat denk je nou? Denk jij dat jij God moet verdedigen? Dat je het voor de verkiezing op moet nemen? En dat je dit en dat je dat, denk je dat? Je bent niks. Daarboven zit die eeuwig grote God. Die zegt, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En jij kan al niet slapen als je een twistgesprek gehad hebt. En als je maar denkt, die of die, dit of dat. Of je hebt wat gelezen en je wil reageren. En ik ben daar gewoon een beetje los van geworden. Ja. Ik ben ook blij dat we daar in zoverre voor bewaakt zijn in de gemeente. Dat we elkaar daar niet mee hebben bestookt met pamfletjes, wat ik al meegemaakt heb. En met stapels schrijvers, waar de een de ander van tracht te overtuigen. Al die dingen, van aanbod, van genade en al die dingen waar de mensen wel zo vaak zo elkaar in bestoken. Je moet me niet kwalijk nemen, maar ik word er niet heet, niet koud van. Niet zo meer tenminste. Want, ja joh, wat bedoel je nou, wat ben je nou mee bezig? Wat is nou je bedoeling? Komt het voor uit je gierige, wrekkerige aard, uit je bekrompen aard? Of komt het voor uit eerbied voor het woord van God? Of leef je in de gedachte dat je een kampvechter moet zijn voor God? Waar komt het nou uit voor? Het is allemaal zo ontzettend ver verwijderd van, o God, wees mij zondaar genade. Het is zo ver verwijderd van, denk aan het vaderlijk meedogen, Heere waarop ik bidden. Klein, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dat wil niet zeggen dat je alles goed moet hoeven te vinden. Wel nee, ik ben ervan overtuigd dat driekwart van alle godsdienst die naar voren gebracht wordt, doortrokken is van de mensen. Wat wij doen moeten en wat wij zus en wij zo en wij dat. Dat is ellendig genoeg. Maar ik kan het niet veranderen. Waar de ene gat heeft, heeft de andere spijker. Als ik zeg, dat is maar een halve evangelie. Het is geen evangelie. Een halve waarheid is een hele leugen. Het is Christus alleen en God alleen of wij. Wij ook. Nou, zie daar dan denkt de weg mee te kunnen bewandelen naar de zaligheid. Ik kan er hier niet van terugbrengen. Je kunt het niet. Onmogelijk. Maar nogmaals, dat wil niet zeggen dat je het overal maar mee eens bent. Je zegt, nou ja, als het maar christelijk is en als het maar helemaal niet. Christelijk is vaak veel onchristelijker dan het onchristelijke. Nee, zij. Niet allemaal. En nou krijg je wat ik altijd noem. Dat actuele. Dat heden. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. En al zijn weldaden aandelen. Ja. Dan nou kun je wel zeggen, die eeuwigheid, en dat is zo. Er is een eeuwige raad bij God. Daar ben jij niet bij geweest. En ik ook niet. Maar dat besluit van God, dat is een barend besluit. daar komt iets uit tevoorschijn. Daarom, zegt de Heidelberger, dan had ze niet gelogen als ze gezegd hadden, nee, alleen de uitverkoren. Die worden alleen maar zalig en de anderen niet. Dat had ze ook kunnen zeggen. En wat hij dan moeten zeggen? Ja, dat is erg zwaar, want er staat in de Bijbel, de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Maar zie nou die Bijbelse lijn en die wijsheid die deze mannen van de Heere hebben ontvangen. Want deze mannen weten dat wij zulke bedriegelijke mensen zijn, dat, ja, wij houden ons eigen toch wel voor uitverkorenen. En de Joden dachten ook zo. Wij zijn Abraham's zaten naar de belofte niet erfgenamen. Een van de eerste dingen waar de Jood mee geconfronteerd werd in zijn leven was het geloof in je uitverkiezing. Het geloof in wat je had en wat je bezat, omdat je Abraham's kind was. Maar er kwam helemaal niet aan de orde wat je niet had. En wat je niet was. Begrijp je? Je zou zeggen het was een opgedrongen iets. Hè? Dat de mens als met de paplepel ingegoten kreeg. Nou ja, wij zijn Abraham's zaad. En de slechtste Jood was nog altijd veel beter. En die zou beter terechtkomen dan een onbesneden heiden. Dat was zeker. Ik heb die uitspraken wel gelezen van rabbijnen, hè, dat de meest verstokte zondaar zou je zeggen, maar als die Abraham saaf is, dan heeft hij een streepje voor. Dan heeft hij een streepje voor, want Abraham was zo'n grote vader in het geloof en in het goede en, oh, ontzettend. Dus met andere woorden, als de Heidelberger nou zegt, alleen maar de uitverkoren, dan zeggen de Joden allemaal, ja, dat zijn wij. En als wij daarin geteeld en opgevoed worden, daarbij, hè, nou ja, dan zeggen we of, nou dat zijn wij niet, hè, dat is dwaasheid om dat te zeggen, of we zeggen, ja, dat zijn wij wel. En op grond waarvan zeg je dat dan? Op grond van je braafheid, of op grond dat je gedoopt bent, of belijdenis hebt gedaan, of een avondmaal gaat, op welke grond zeggen wij dat dan? Voel je dat gevaarlijk? Dat ook in een rechtzinnige woorden, die zegt, ja, maar de mens gebruikt de waarheid ook, om zichzelf om zeep te sturen. Maar nou moet je eens kijken. Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. Nou komt de man die komt dicht bij ons. En die neemt even zijn uitgangs. In die werke God, die nu door God gewerkt worden. Waar het nu om gaat, want over een luttel aantal jaren, dan zitten er weer andere mensen hier misschien, als de wereld nog staat. En wij zijn al weg. Want wij vliegen daarheen. Wij hebben toch geen bestand in onszelf. Voel je dat eenmalige leven van ons, van u, van mij, dat zo kort is? Daar komt nou die vragensteller in dit leven, in de kerk. Want dit is bedoeld voor de kerk. niet voor de straat. Daar geldt het ook voor, maar op een andere manier. En nou voel je deze stelling, dit antwoorden. Dat is tegelijk een onderzoekende blik naar mij, naar u, man, vrouw, jonge meisje. Hoe is het met jou? Geloof jij in de Heere Jezus Christus? Ja, niet met een of ander geloofje, maar met een waar geloof. Wat hij ons later uit zal gaan leggen, wat dat ware geloof nou is. Voorlopig moeten we het er maar op houden dat hij het goede geloof bedoelt. Het geloof dat zijn oorsprong vindt in God zelf. Dat gewerkt wordt door zijn woord en geest. Waar geloof. Want er is ook veel waangeloof. Kijk. Zo worden wij nou door het onderwijs als het ware gevangen. Niet dat het onderwijs op zich dat doet, maar de geest van het onderwijs. Wie wil dat gebruiken? Een koude leerbenadering en een twisting over veel of weinig uitverkoren. Daar maakt de andere geest gebruik van, de geest van de Satan. Door ons of in te prenten dat wij natuurlijk uitverkoren zijn, of dat wij natuurlijk niet uitverkoren zijn. En voor de rest, nou ja, goed denkt de duivel, jullie zitten goed. Aan jullie heb ik niet veel last. Maar nou komt deze man, die komt met de stelling, die tegelijk ook een vraag is aan de kleine kinderen en de oude mens, aan ons allemaal. Wie worden zaak? Allemaal? Nee, alleen die hen door een waar geloof worden ingelijfd. Dat worden ingelijfd, dat betekent dus, je kan niet zeggen van de een op de andere dag, nou weet je wat, ik kies voor het geloof. Nee. Ik word Rooms of ik word protestant, ja, dat kun je wel denken. Maar dat staat niet in de Bijbel. In de Bijbel staat, het geloof is een gave van God, niet uit de werken. Dit is het werk Gods, hebben we horen lezen. Dat gij gelooft in de hemel, die de Vader gezonden heeft. Voel je nou het levende, als we over het geloof in de toekomst nog wat meer hopen te horen. Het levende. Het zegt tegen niemand. Nee, jij bent een verworpene. Het zegt ook niet. Ja, wij zijn allemaal uitverkoren. Maar het komt met de vraag. Wie zegt gij dat ik ben? Iedereen zegt wat. De een zegt Elia, de ander zegt Johannes de Doper is uit de dood opgestaan. Een groot profeet. Maar gij? Wie zegt gij dat ik ben? En dat is nu altijd het levende van de woordbediening. Van de evangelieverkondiging. Want het behaagt God om daar te openbaren. Wie zalig worden? Je zou het simpel zo kunnen zeggen, het is niet alles zo wat er te zeggen is, maar je zou kunnen zeggen, in de kerk worden iedere zondag namen opgelezen. Nou ja, gelukkig niet letterlijk in die zin, begrijp me goed, maar omdat die ene naam opgelezen wordt, omdat die ene naam verkondigd wordt, daar worden ook namen opgelezen. Want die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat hij niet gelooft het getuigenis dat God getuigt van zijn lieve zoon. Dat is het benauwende van de kerk. Het is tegelijk ook het wonder en bevrijdende en de blijde boodschap, maar het is ook benauwend. Want ja, je zou zeggen, als je in de kerk denkt te kunnen komen zoals je een winkel binnengaat om wat te kopen of niet te kopen, dan kun je het beter. Ja, dan kun je, en ja, ik heb al eens gezegd, misschien ga ik te ver hoor, maar dan kun je beter naar je gaan wandelen. Want het zou een blok aan je been, een strop om je nek, een steen om je hals kunnen zijn. Een molensteen, die kerk. Die verkondiging, dat evangelie. Want er gebeurt wat. Weet je waarom er wat gebeurt? Daarom, omdat, kijk, als ieder zegt, ja, als mij nog eens dit, als mij nog eens dat, als ik opgeschreven ben, als ik maar dit, dan gebeurt er niet zoveel. Maar als die Christus, als de uitverkorene, de uitverkoren knecht, Calvijn noemt hem de spiegel van de verkiezing, daarbuiten kun je over de verkiezing niks zinnigs zeggen. Uitverkoren in hem. Als die uitverkoren knecht verkondigd mag worden, dan gebeurt er wat. Als ik dan niet als de in mijzelf verwerpelijke en verworpen Adamskind, als ik niet schuil onder zijn vleugels, en ik geloof niet in hem tot zaligheid, zoals het woord mij dat leert. Nou ja, dan is er niks te verwachten. Dat is allemaal ondergang en vloek. Want die niet gelooft, zegt Jezus zelf, die zal verdoemd worden. Dat is nou de kerk. En wat, maar tegelijkertijd, geliefde gemeente, tegelijkertijd, wat is het een blijde boodschap voor die ellendigen die daarin al Gods verkiezende liefde hebben mogen bewonderen, dat hij zulke verworpelingen naar zijn naam heeft genoemd en in de kerk gebracht. Dat je moet niet denken dat de achtergrond van deze prediking is, het heeft allemaal niks te betekenen. Nou krijgt juist alles zijn betekenis vanwege die verkiezende liefde van God. Alleen, en dat wil ik graag duidelijk stellen, we zijn in die kerk gebracht om geconfronteerd te worden met het levende, eeuwig blijvende woord. En niet om als gezapige burgers vast te stellen, ik ben gedoopt. Ja, ik ben gedoopt. Mij zit het wel goed. Of ik dit, of ik dat. Nee. Maar als we naar het woord mogen wandelen, naar het woord onderwezen mogen worden, dan zit er zo'n duidelijke, wonderlijke blijdschap in. Alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. Simon, Jonas' zoon, heb jij mij lief. En als je dan gewaar wordt dat je zo'n liefhebber bent als jezelf, hè, weet je, als je dat gelooft, dan kom je toch aan die voeten terecht en zeggen, ja, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dat is het geheim. Verworpen, verkoren. Afgekeurd, goedgekeurd. Verloren, gevonden. Verlies, winst. Dat gebeurt nou in de kerk. Daarom vind ik het zo vreselijk erg als mensen zich onttrekken aan de kerk, hè? Dat is niet zo om te denken, ja jongens, hoe moeten wij nou bestaan en we zijn al toch niet zo'n grote gemeente. Nou ja, we hebben niks te klagen hoor, daar gaat het niet om. Maar ik bedoel maar, ja dit, dat is natuurlijk ook misschien een factor, maar ja weet je, het is erg. Ik zou bijna zeggen, als je niet in de kerk komt, nou ja, dan zit het helemaal scheef. Want de kerk is de aanroepplaats. De kerk is de tender samenkomst. In de kerk is de bekendmaking van Jezus Christus. En het geloof is door het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Kijk, dat jij het niet kunt en niet wilt, dat weet ik wel. Dat hoef je me niet te vertellen. Laten we daar ook niet op door gaan zitten zeuren. Want het is al lang openbaar. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En het bedenken des vlees is de dood. Maar dat jij of ik, die in zo'n veld steken, de moed hebben om dan uit dat woord des levens weg te stappen, dat is erg. Dat is heel erg. Ik hoop dat we zoveel in de kerk mogen zijn. En dat we op het bordje mogen kijken, bij wijze van spreken. Kijk hoor, wat staat erop? De ene naam die onder de hemel gegeven is. Wat nog meer? Zalig die in hem gelooft. Ben je er ook bij? Want die niet gelooft is eigenlijk al veroordeeld. Die slaat God in zijn gezicht. Ben je er ook bij? Als je uit onverschilligheid zegt nee, nou ja. En dan weet ik ook niet wat ik zeggen moet. Ik zou bijna zeggen, die vergezelschap is bij alle levenden, voor die is hoop. Blijf maar zitten. Maar als je zegt uit de erkentenis van je eigen verwerpelijkheid. Och. Och, dat ik dat mag zeggen. Dat ik er ook bij mag zijn. Nou, dan ben je erbij. Je bent er al bij. Je bent er al bij. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar de Vader die in de hemel is. Als je erbij wil wezen, dan ben je erbij. Ja. Of wil je graag een uitverkorene wezen? Dan ben je het. Als ik niet ben, dan wil ik niet wezen. Wil je graag? Dat je zegt, ach Heere, kon ik in oprechtheid nou eens belijden voor u. Dat ik van mijn hoofd tot mijn voeten alles verzondigd heb. Ja, God hoort je. In Christus hoort God je. Hoef je niet aan te twijfelen. Zulk een ontfermer is hij mij. Dat is het dan ook nieuw, hè. Dit is nou zo nieuw. Ik bedoel dit. Dit brengt de spanning erin. Dit brengt eigenlijk, dit is het strijdtoneel van de Heilige Geest in de kerk. Door een waar geloof hem worden ingeleid, daar is God mee bezig. Vandaag. Ik hoop als het doek valt en het andere doek open gaat,
kinderen dat er dan niemand achtergebleven zal zijn. Met een boze en ongelovige hart. Dan hoop ik zo van harte. Ja, en niet dat mijn hoop veel te betekenen heeft. Maar God weet dat de bedoeling is van wat ik zeg. Jezus Christus die heeft er recht op. Jezus Christus zal geprezen worden. In de veelheid der onderdanen is zijn heerlijkheid. Nou daarom dat we er allemaal bij mogen zijn. Al zeg je vanavond, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te vullen. Amen.